zijn de volgende afkondigingen. De collecten in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecten hebben als bestemming de kerkvoogdij. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. We willen deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 123. En daarvan het eerste vers. Psalm 123, vers 1 zingen wij. We willen ook vanavond belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat in deze bijzondere dienst met artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we stemmen hiermee in door te zingen naar Psalm 125, vers 1. Psalm 125, vers 1, nadat we met elkaar ons geloof beleden hebben. We belijden met artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat de dienaren van het woord van God, de ouderlingen en de diakenen tot hun ambten behoren verkoren te worden, door wettige verkiezing van de kerk met aanroeping van de naam van God en in goede orde, gelijk het woord van God leert. Zo moet zich dan een ieder wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd af te wachten dat hij van God geroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn roeping, om door haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heere is. En aangaande de dienaren van het woord, in welke plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijn de al te gader, dienaren van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd van de kerk. Daarboven, opdat de heilige ordinantie van God niet geschonden wordt of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaren van het woord en de ouderlingen van de kerk in bijzondere achting behoort te hebben, omwille van het werk dat zij doen en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Amen. Om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere groot, getrouw en genadig Vader, in de Heer Jezus Christus. Hartelijk en ootmoedig komen we uw naam danken dat we voor de tweede keer op deze zondag als gemeente bijeen mogen zijn in uw huis. We komen u danken dat u zelf de bediening der verzoening in stand houdt. Dat u zelf ons in de gelegenheid stelt om uw woord te horen zondag aan zondag. En dat twee keer op één dag. We zien daarin een bewijs van uw liefde. En een blijk van uw zorg over ons leven. Want u hebt de bediening der verzoening, de verkondiging van het evangelie gegeven. Opdat zondaren behouden worden. Opdat mensen tot kennis van de Heer Jezus Christus komen. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord. En het heeft u behaagd, Heer, en zo staat het ook opgetekend in uw woord. Om de gemeente te leiden door middel van de ambten. En dan zijn er verschillende ambten. Die toch hierin één zijn, dat alle ambtsdragers in dienst staan van u de grote ambtsdrager, Jezus Christus. En dan bidden we u, wilt u in het leven van een ieder van ons, maar ook in het leven van alle ambtsdragers, het werkelijkheidsdoen zijn waartoe de apostel Paulus ons oproept, dat gevoelen, deze gezindheid zijn u die ook in Christus Jezus was. Dat we ons leven spiegelen aan die grote ambtsdrager. En dat we het bidden, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. U Heer Jezus Christus, u wilde niets dan dienen. U had nooit uzelf op het oog, altijd de ander. En in de allereerste plaats had u uw Vader op het oog en de eer van uw Vader. En het heil van de naaste. Wilt u geven dat diezelfde geest van Christus ook in onze harten woont en werkt. Die geest die afwijst van zichzelf. En die heen wijst naar de Heer Jezus Christus. Dat lam van God dat gekomen is om de zonde der wereld weg te dragen. Heer, wij komen u danken dat u zelf ambtsdragers uitstoot in uw wijngaard. En wij bidden u. Wilt u ons als ambtsdragers vervullen met uw Heilige Geest van dag tot dag. En ons doen leven in het besef zonder Christus Jezus kunnen we niets doen. En wij vragen u ook. Wilt u de gemeente het rechte zicht geven op het ambt. Er is vaak zoveel onkunde, zoveel onwetendheid over het ambt. Het gebeurt nog eens dat het ambt wordt gezien als een functie en dat is het niet. Dan doen we u oneer aan. Dan hebben we niet begrepen wat u ervan zegt in uw woord. Geef dat ambtsdragers en gemeente één mogen zijn in het ene geloof in de Heer Jezus Christus. In die ene hoop op de zaligmaker. En heren, dan wilt u toch door middel van de ambten uw gemeente regeren, uw gemeente wijden in de grazige weide van uw woord. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, hier in goede reden. Wilt u een opwekking, een revij geven. Dat kunnen wij niet maken, hoe we ons ook inspannen. Wat we ook bedenken, wat we ook organiseren. Daartoe zijn we helemaal afhankelijk van u en van uw Heilige Geest. En heren, we hebben u er al meer om gebeden en we bidden het u weer. Schenk een opwekking, een revij, een geestelijk ontwaken. Er is zoveel geestelijke ingezonkenheid, zoveel halfheid, zoveel wereldgelijkvormigheid, zoveel wetticisme. Wilt u alles wat niet is, naar de maat van de schrift, wilt u alles wat niet is, naar uw geest afbreken en uw koninkrijk uitbreiden en opbouwen, opdat er hoe langer meer mensen gevonden zullen worden bij wie het alleen maar gaat om Jezus Christus en die gekruisigd, die buiten hem niet meer kunnen en die in niets anders weten te roemen dan het kruis van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heer, wilt u zijn met ons allen. Schenk ons een gezegende dienst. De te bevestigen ambtsbroeders heel in het bijzonder. En dan kan het ook in een dienst van bevestiging ambtsdragers toch zo zijn dat we weer opnieuw in het ambt bevestigd worden. Dat we weer opnieuw meekrijgen dat wat u van ons vraagt. Maar dan spreekt u vanavond niet alleen de ambtsdragers aan, maar het geheel van de gemeente. Geef dat we ons betrokken weten bij het evangelie. Dat het evangelie ons raakt, dat het niet langs ons heen gaat. Dat we het niet voor kennisgeving aannemen. Dat we het alleen maar aanhoren en meer niet. Wilt u zelf ons aanraken door uw Heilige Geest. Ons hier in de kerk. En die met ons meeluisteren thuis bij de kerktelefoon. Of die het woord nog zullen horen door middel van de cassette recorder. Heren, wilt u krachtig werken door uw woord, door uw geest. En ieder van ons langsgaan. En ieder van ons persoonlijk aansprekend. Want het komt toch op één ding aan. Of we persoonlijk verzoend zijn met u, Heren, door Christus Jezus. Of we u persoonlijk kennen. Meer hoeft niet. Maar met minder kunnen we geen genoegen nemen. En dat we dan niet eerder zullen rusten. Voordat we het in het geloof zeggen. Hij is de mijn en ik ben van hem. Dat vraagt u van ons. Daartoe roept u ons. Om dat leven te kennen. Het leven met u. En dan eist u van ons geloof, bekering en leven in heiligheid. Maar alles wat u eist, dat wilt u schenken. Dat is het rijke. Wij bidden u, wees ons nabij, in het luisteren en in het spreken. Geef dat we persoonlijk en als gemeente zullen buigen voor uw woord. En zullen zitten in de gestalte hier en op de preekstoel staan met de gestalte. Spreek, Heren, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. We hebben het gezongen aan het begin van de dienst. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. Zo zijn onze ogen op u. We moeten het van u hebben. Van uw geest. Van uw genade. Schenk ze ons. In ruime mate. Ter verheerlijking van uw naam. Tot heil van een ieder van ons en tot zegen van uw gemeente. Om Christus wil bidden wij u dit alles. Hij die de grote ambtsdrager is, die de hoogste profeet, de enige hoge priester en de eeuwige koning is, hoor ons om hem alleen. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Thessalonica. In Thessalonicenzen 5. Vers vers 12 tot en met 28. In Thessalonicenzen 5 vers 12 en we lezen dan door tot het slot van het hoofdstuk. Daar schrijft Paulus: en wij bidden u, broeders, erkent hen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Here en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om hun werk, weest vreedzaam onder elkaar. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, weest langmoedig jegens allen. Zie dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaag te alle tijd het goede na, zo jegens elkaar als jegens allen. Verblijdt u te allen tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezwier u bij de Here dat deze zendbrief al de heilige broeders voorgelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. De tekst voor de preek vindt u in de versen 24 en 25. We willen die versen nog een keer met elkaar lezen. Daar schrijft de apostel: hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Tot zover de schriftlezing en de lezing van de tekst. We gaan met elkaar zingen als inleiding op de preek uit Psalm 89. En daarvan het derde en het zevende vers. Psalm 89, de versen 3 en 7 zingen wij. gemeente, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. De woorden van onze tekst van vanavond hebben niet alleen betrekking op de roeping tot het ambt. Niet dat ze daar niets mee te maken hebben, zeker wel. En dat zal ook wel naar voren komen in de loop van de preek. Maar als we deze woorden van de apostel Paulus alleen maar zouden laten slaan op het ambt, op de roeping tot het ambt, dan zouden we de tekst tekort doen en de tekst uit zijn verband rukken. Hij die u roept, wie is die u? Nu, daar kunnen we kort over zijn, dat bent u en dat ben ik. Dat zijn we allemaal, niemand uitgezonderd. God roept ons. Op vrijwel elke bladzijde van de Heilige Schrift lezen we zijn roepstem. Wilt u een voorbeeld? Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde, en wordt behouden, zo roept de Heere. Zoek mij en leef. Dient de Heere met uw ganse hart. Zo roept God zondaren uit de duisternis, waarin we van huis uit verkeren, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, tot hem die het licht der wereld is, Christus Jezus. Hij roept ons tot zijn koninkrijk en tot zijn heerlijkheid, zo schrijft de apostel in hoofdstuk 2 van deze brief. Hoe roept de Heere? Nu met name, zoals we al zeiden, met name door middel van het woord, door middel van de prediking van zijn woord. In het gewaad van zijn woord komt hij op een ieder van ons af en roept ons op om het leven buiten onszelf te zoeken in de Heer Jezus Christus, in hem die het leven is. En die roeping tot het heil in Christus, is maar geen uiterlijke of uitwendige roeping, zoals sommigen menen. Men redeneert dan als volgt: God roept wel alle zondaren, maar als het alleen maar bij een uitwendige roeping blijft, dan heb je er nog niks aan. Pas wanneer de inwendige roeping tot ons komt, komen we tot geloof, tot het ware geloof in de Heer Jezus. U voelt wel aan, wanneer we zo spreken, schuiven we onze verantwoordelijkheid van ons af. Zolang de Heere me dan niet inwendig roept, is het voor mij een verloren zaak. Maar zo ligt het niet. Kolbrug, hij placht vaak te zeggen in zijn preken: de Heere speelt maar geen spelletje met ons. Trouwens, dat onderscheid tussen uitwendige en inwendige roeping, dat komt u in heel de Bijbel nergens tegen. En ook in de belijdenisgeschriften treft u het niet aan. Integendeel zelfs, leggen met name de Dordtse leerregels die u kunt vinden achter in uw psalmboekje, leggen met name die en niet de nadruk op dat de Heere en ieder van ons roept. Er staat zelfs welmenend roept, met het bevel van geloof en bekering. Dus ook vanavond roept de Heere allen die nog niet het eigendom zijn van onze Heer Jezus Christus, allen die nog niet bij hem terechtgekomen zijn. En hij roept ze toe: neem toch de toevlucht tot het Lam Gods, schuil met uw totaal verzondigde leven, al is het nog zo'n godsdienstig leven, schuil toch weg achter zijn volkomen offer. Want waarom zou u verloren gaan? Het is niet nodig, want ik wil u deel geven aan Christus Jezus en al zijn weldaden. Naast de roeping die tot ons komt in het woord, roept de Heere ook dikwijls door middel van bepaalde gebeurtenissen in ons leven. Er gebeuren soms dingen in ons leven die we als een roepstem, een bijzondere roepstem van God ervaren. Dat kunnen droevige dingen zijn, zorgen, tegenslagen, ziekte, een sterfgeval. Dat kunnen ook verblijdende dingen zijn, de zware operatie waar u van herstellen mocht. Dat ernstige ongeval waarbij je wonder boven wonder er het leven van afbracht. Of de zegeningen in ons werk, op school, in ons gezin. Allemaal stuk voor stuk roepstemmen van God. Hij die u roept. Waarom roept God ons eigenlijk? Omdat we bij hem weggelopen zijn. Omdat we bij hem vandaan gegaan zijn. Omdat u, jij en ik willens en wetens hem de rug hebben toegekeerd. Maar nu wil de Heere dat het weer goed, dat het weer helemaal goed komt tussen ons en hem. Dat heeft hij al afgekondigd direct na de zondeval in het paradijs. En daarom roept hij zondaren om zich tot hem te wenden. Het is dus een roepen uit liefde, uit zondaarsliefde. Want hij wil niet dat wij eeuwig zouden omkomen in de verlorenheid waarin we onszelf gestort hebben. Daar heeft de Heere ons niet voor over. U kunt het vergelijken met het volgende voorbeeld. Je ziet een eindje verderop een kind de straat oversteken. Je bent te ver weg om dat kind nog bij de arm te kunnen grijpen. En er komt een auto aan. Wat doe je dan? Je roept naar het kind, blijf op de stoep, kijk uit, er komt een auto aan. Nu, zo roept de Heer ons. Hij zegt, neem toch de toevlucht tot Christus. Vertrouw uw verzondigde leven toch toe aan hem. Ga tot hem zoals u bent, biddend om genade, belijdende uw zonde. En schuilend zoals we zijn, achter het verzoenend en reinigend bloed van de zaligmaker, wordt de verbroken relatie tussen God en ons weer hersteld. Dan wil God in Christus Jezus ons met hem verzoenen. God roept ons. De vraag is of wij dit roepen van God verstaan. Want al is er geen tweeërlei roeping, er is er wel tweeërlei oor. Het oor dat hoort en het oor dat niet hoort. Er zijn gehoorzame en ongehoorzame harten. En nu is zoals we van huis uit zijn ons oor doof en ons hart ongehoorzaam. En alleen door de werking van de Heilige Geest gaan we werkelijk horen, gaan we Gods roepstem opmerken. Daarom is het gebed om die geest ook zo belangrijk. Heilige Geest, open mijn oren voor de roepstemmen die tot me komen vanuit het woord. Heilige Geest, doe me zien wat u tot me te zeggen hebt in het woord. En dan maakt de Heilige Geest ons horend. Daar ben ik vast van overtuigd. Iemand van u vraagt wellicht, hoe weet u dat zo zeker? Omdat de Heer Jezus, het zegt hij, die de waarheid is. Leest u het maar na in het evangelie, daar staat het verschillende keren. Zal mijn Vader dan de Heilige Geest onthouden aan hen die hem daarom bidden? Jezus Christus, hij wil als het ware zeggen, dat kunt u zich toch niet voorstellen, dat mijn Vader die liefde is, de Heilige Geest niet zou schenken aan degene die hem daarom bidden, die geest die deel geeft aan Christus. En dan ontdekt de Heilige Geest ons door middel van het woord, nooit buiten het woord om. Dan ontdekt hij ons door middel van het woord aan onze schuld voor God. Dan laat hij me zien dat ik in mezelf een verloren zondaar ben. Maar de Heilige Geest die doet nooit half werk, dan leidt hij ook verder. Dan verwijst hij ons ook naar en wijst hij ons op. Die schuld overnemen de borg en zaligmaker, Jezus Christus. En zo gaan we de Heer Jezus nodig krijgen als degene, als de enige die ons redden kan. En redden wil uit onze nood, uit onze zondenood. Nu, en dat is nu gebeurd in Thessalonica. Daar hebben ze door genade gehoor gegeven aan Gods roepstem. Daar zijn ze voor de Heere op de knieën gegaan en door de knieën gegaan. Hebben ze zich gewonnen gegeven aan Christus Jezus. U ook al? En jij? De gemeenteleden aan wie Paulus hier schrijft kunnen de heiland niet meer missen in hun leven. Dat maakt deze brief wel duidelijk. Ja, maar zegt u, waarom worden ze dan toch nog geroepen? Ze zijn toch al uit de duisternis overgegaan tot het licht? Dat is ook zo. Daarom wanneer Paulus het hier over de roeping heeft, doelt hij eigenlijk op het geroepen zijn van de gemeenteleden, op het geroepen zijn van de gelovigen om te leven tot eer van God. In, zoals de doopformulier het zegt, in een nieuw godzalig leven. Dat is een leven in afhankelijkheid van de Here en een leven in liefde tot de Here. Paulus zegt, gemeente van Thessalonica, dat is uw roeping om zo te leven. En dat apostel dat hier bedoelt, dat blijkt ook uit het voorgaande vers waar we lezen. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. In vers 23 heeft Paulus het dus over de levensheiliging en over de voorbereiding op de grote dag van Jezus' wederkomst. En in onze tekst in vers 24 zegt hij dan, en nu hoeft hij die roeping tot levensheiliging niet in eigen kracht te volbrengen. Dat kunt u nu eens. Maar u mag het doen in Christus' kracht. En dan wordt zijn kracht in onze zwakheid volbracht. Dan maakt hij niet beschaamd alle die het van hem verwachten. Dan helpt hij al degenen die hem nodig hebben als een helper om te leven in een nieuw godzalig leven. Op zoals onze tekst het uitdrukt. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Maar laten we niet te ver vooruit lopen. Paulus onderstreept hier dus in de eerste plaats dat het na ontvangen genade onze roeping is om het leven der dankbaarheid te leven. Dat we zeggen om te strijden tegen de zonde. Om te getuigen in woord en daad van de hoop die in ons is. En om, zoals we in een van zijn andere brieven lezen, en om onszelf aan de Here op te offeren als een levend dankoffer. Kijk, als we de Heer Jezus Christus persoonlijk gaan kennen in het geloof, gemeente, dan zijn we niet. Dan kunnen we niet, als het ware, met de armen over elkaar gaan zitten. Nee, dan begint het pas. Dan begint dat leven in heiligmaking, waartoe we allen geroepen zijn. Kortom, we worden geroepen tot het ambt aller gelovigen, om als koning te strijden en als profeet te getuigen en als priester te offeren, onszelf op te offeren. Allen die de Heer Jezus lief hebben, die staan dus in het ambt. Maar nu roept de Heere er sommigen tot een bijzonder ambt, tot het ambt van diaken, van oudeling of van predikant. Hoe roept hij tot dat bijzondere ambt? Nu langs de middelijke weg. Zoals de Heere door middel van woord en geest, door middel van de prediking van het evangelie, mensen roept tot het heil in Christus Jezus, zo roept hij door middel van de gemeente, leden van die gemeente, tot ambtsdrager. Zo staat het ook in het bevestigingsformulier. Wanneer daar gevraagd wordt aan degene die bevestigd worden in het ambt, of we in ons hart gevoelen dat we wettig door Gods gemeente en mits dien en daarom door God zelf tot het ambt geroepen zijn. God is een God van orde en hij werkt ordelijk. Dat zien we in heel de schrift. Als het goed is, zal elke ambtsdrager zeggen, ik weet me persoonlijk van God geroepen tot het ambt. En God heeft die roeping op mij doen uitgaan door middel van de gemeente. Dus het is niet zo dat elke roeping die uitgaat van de gemeente ook een roeping is van God. Want anders zou iemand nooit voor het ambt mogen bedanken. In de eerste plaats is het nodig dat je je geroepen weet van God. En God roept door middel van de gemeente. Waarom roept de Heere tot het ambt? Omdat het hem, zo zegt Calvijn, omdat het hem behaagt zijn kerk te leiden en te regeren door middel van de ambten. Ambtsdragers zijn dus werktuigen in Gods hand. Broeders, zijn we ons dat altijd wel bewust? Daar hebben we elkaar in de liefde voortdurend op te wijzen. Opdat we het niet zouden vergeten dat het niet gaat om onze zaak, maar om zijn zaak, om de zaak van Christus. Gemeente-ambtsdragers zijn, om Calvijn nog een keer aan te halen, ambtsdragers zijn ambassadeurs, vertegenwoordigers van de grote ambtsdrager, Jezus Christus. Christus is de hoogste profeet in de kerk, maar hij wil zich bedienen van de dienaren van het woord. Zij vertegenwoordigen dus Christus profetisch ambt. Christus is de koning van de kerk. En hij regeert haar door woord en geest, maar hij maakt hiervoor gebruik van de ouderlingen. Zij vertegenwoordigen dus het koninklijke ambt van Christus. En Christus is ook de barmhartige hoge priester, maar hij wil de dienst der barmhartigheid laten uitvoeren door de diakenen. Deze vertegenwoordigen in de kerk dus zijn priesterlijk ambt. De ambten zijn door God, zijn door Christus zelf ingesteld. Achter de ambtsdragers, en laten we maar eerlijk zijn, dat zien we lang niet altijd. Achter de ambtsdragers moeten we dus steeds Christus zien staan. En al zijn ook ambtsdragers zondige mensen met veel gebreken en tekortkomingen, toch komen ze niet en spreken ze niet namens zichzelf, maar namens Christus. Ze zijn door hem geroepen en aangesteld. En daarom hebben we ook de ambten en de ambtsdragers hoog te houden in de gemeente. Ik krijg helaas wel eens de indruk dat velen geen of bijna geen verschil meer zien tussen een bestuurslid van, om maar wat te noemen, van de visserijvereniging bijvoorbeeld, en een ambtsdrager in Gods gemeente. Zoals iemand me onlangs zei: dominee, je hebt overal mensen nodig. De een is bestuurslid van die vereniging, en ander die zit in de kerkenraad. Maar zo ligt het niet. Dan verlagen we het ambt tot een functie. Zien we dan nog wel Christus zelf achter hen staan? Gemeente, gedenk het ambtswerk dagelijks in uw gebeden. Dat is nodig. Bid de Heer of hij de ambtsdragers wil stellen tot zegen van zijn gemeente. En dat ze niets anders op het oog hebben dan het heil van de gemeente, de eer van zijn naam. We komen er zo meteen nog wel uitgebreider op terug. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Dat woordje getrouw, dat staat helemaal vooraan in de grondtekst. Paulus die wil daar alle nadruk op leggen. In het Grieks staat het eigenlijk zo: getrouw is hij die u roept, die het ook doen zal. Getrouw. We worden allen geroepen, zoals we zagen, tot een leven in gehoorzaamheid aan de Here en in afhankelijkheid van de Here. Dat is de roeping die op ons rust krachtens onze doop. We worden geroepen om de Here lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. We worden geroepen om een nieuw leven te leiden. Een leven, dat is een leven naar de maat van de Schrift. En als ambtsdragers worden we ook nog geroepen tot getrouwe ambtsvervulling. En wie zou bij het horen van dit alles nu niet de vertwijfelde vraag stellen: wie is tot deze dingen bekwaam? Wie zijn eigen hart en leven ook maar enigszins kent, die zal in ieder geval niet zeggen, en dat zullen wij nu eens even klaren: die roeping die zal ik wel vervullen. Nee, dan komt er niets van terecht. Maar dan ook helemaal niets. En toch de roeping, al is het de roeping, of het nu is de roeping tot het ambt van alle gelovigen, of het is de roeping tot het bijzondere ambt, de roeping moet gehoorzaamd worden, zal moeten worden opgevolgd. Waarom moet dat dan, zegt u? Nu, Paulus geeft het antwoord door het nu geheel en al te verwachten van de roepende God. Dat is de enige weg. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Met de roeping geeft de Heer ook een belofte, een bemoedigende en vertroostende belofte. Daarmee is al begonnen bij onze doop. Toen al zo zagen de Heer ons bij name. en verzekerde ons van zijn trouw, van zijn verbondstrouw. Denkt u maar aan die prachtige zin uit het doopformulier. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Dat we zeggen, op die trouw, op die genadige trouw van de Here, mogen we altijd maar weer een beroep doen. Daar mogen we altijd maar weer op terugvallen. Ja, want daartoe heeft de Here zijn beloften ons gegeven, opdat we erop zouden leren pleiten. En dan mogen we het tegen hem zeggen, ja, dat heeft hij zelfs graag, dat heeft hij het liefste. Dan mogen we tegen hem zeggen, Here, zou u het dan zeggen en niet nakomen? Zou u nu iets beloven en dat niet doen? U bent toch geen man dat u liegen zou? U bent toch een waarmaker van uw woord? U kunt van uw woord toch niet af? En zo schenkt hij genade en vergeving aan alle die pleiten op zijn belofte en die pleitend op die belofte tot hen de toevlucht nemen. Wis en zeker. Maar daar blijft het niet bij, want... En dan denken we weer aan ons tekstverband. De Heer wil ook genade en kracht schenken tot levensheiliging. Die woorden uit vers 23, de God des vredes zelf, heilig u geheel en al. Dat is maar geen vrome wens, zo in de zin van mocht dat nog eens gebeuren. Nee, die bede die zal vervuld worden in het leven van alle die het van de Heere verwachten, die het beleiden. Heer, als het van mij af moet hangen, dan is er geen enkele verwachting. Daarom, ik moet het helemaal van u hebben. Nu tegen zulke zegt hij, ik die u roep ben getrouw, die het ook doen zal in uw leven. Wat de bemoediging zullen deze woorden geweest zijn voor de Thessalonicenzen. Ze verkeerden als gemeente van de Heer Jezus Christus in een moeilijke situatie. Ze leefden in een vijandige omgeving. Paulus heeft niet voor niets Thessalonica moeten ontvluchten naar Berea. En hoe zal de gemeenteleden ook menigmaal de angst bekropen hebben, zullen we staande blijven en zullen we kunnen volharden te midden van zoveel verzoekingen en verleidingen en vijandigheden. Het was maar een klein groepje in die grote stad, zo'n kleine gemeente en dan zo'n vijandige omgeving, die omgeving die eigenlijk helemaal niets begreep van het geloof. Zullen we het uithouden? En nu zegt de apostel tot hen, zie nu maar niet te veel op uzelf. En kijk nu maar niet te veel naar de omstandigheden, maar zie op hem die u geroepen heeft, de getrouwen. Hij zal u niet begeven, hij zal u niet verlaten, zijn oog zal op u zijn. Nu, dat zegt de Heere nog. Het kan soms moeilijk zijn om het christen zijn in de praktijk te brengen. Ik denk dat dat hoe langer hoe moeilijker gaat worden. Het zal meer en meer gaan betekenen een oproeien tegen de stroom in, een ingaan tegen de mening van de massa. Het zal offers gaan kosten, ben ik bang. En dan kun je er tegenop zien, zal ik het volhouden? En u zegt de schrift, hij die u roept, hij die u geroepen heeft tot de navolging van de Heer Jezus Christus, hij is getrouw, hij zal het ook doen. Christus Jezus, hij is ons niet alleen gegeven tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligheid. Dan zal Christus zelf ons de kracht schenken om in een nieuw, godzalig leven te wandelen, hoe moeilijk het vaak ook kan zijn. Letterlijk vertaald staat er eigenlijk, betrouwbaar, geloofwaardig is hij die u roept. Dat wil dus zeggen, we kunnen op hem aan. We komen met hem nooit teleurgesteld en beschaamd uit. We kloppen nooit tevergeefs bij hem aan. Hij is een God die trouw houdt tot in eeuwigheid. En dan trekken we de lijn in deze dienst, dat begrijpt u ook, door naar het ambt. U bent geroepen tot diaken, anderen tot ouderling. U ziet er wellicht erg tegenop. Dat is zo slecht nog niet. Immers dat deden mensen als Mozes en Elia ook. Die zeiden ook niet, dat zullen wij wel eens even doen. Heere, goed dat u mij hebt uitgekozen. Maar nu is het niet dat de Heere u roept om het vervolgens verder aan u over te laten. Nee, hij doet het ook. Zegt Paulus, wat doet hij dan? Wel wat hij beloofd heeft. Hij doet wat hij zegt. Waar kan ik dat lezen, wat hij zegt in zijn betrouwbaar en onfeilbaar woord? Daar mag ik hem steeds aan houden. Heere, doe zoals u gesproken hebt. En dan zegt u het toch. Ook met het oog op het ambt. Al wat u ontbreekt, schenk ik u als gij het mij smeekt. Mild en overvloedig. Die de Heere roept, die maakt hij ook bekwaam. Die schenkt hij, zo zeggen we dat dan wel, bekwaammakende genade. Wat is het nodig, gemeente, om te weten, geroepen te zijn tot het ambt door de Heere? Dan heb je ook iets om op terug te vallen. Nee, dan heb je niet iets om op terug te vallen, dan heb je iemand om op terug te vallen. Dan mag je het zeggen, Heer, u hebt me toch zelf geroepen tot het ambt, en dan zult u me toch niet beschaamd doen uitkomen, dan zult u me toch helpen, hoe moeilijk het vaak ook is. Bekwaammakende genade. Broeders, wat hebben we dat nodig? Elke dag opnieuw. Daarom kunnen we, als het goed is, ook geen dag buiten het gebed. Persoonlijk niet, maar als ambtsdrager zeker ook niet. Heere, schenk me liefde. Dat in de eerste plaats. Kolbrugge schrijft. Als er één ding is wat een ambtsdrager nodig heeft, dat is liefde. Een ambtsdrager zal, als het goed is, vervuld zijn van liefde tot de Heer en liefde tot de gemeente. Hij zal maar niet vanuit de hoogte de gemeente eens de les lezen als een bedweter. Nee, hij weet het wat het is om naast de gemeente te staan, om onder de gemeente te staan, om haar te dragen in de liefde. De liefde wordt dan ook niet voor niets genoemd door Paulus als eerste, wanneer hij het heeft over de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde. Daarom is dat gebed ook zo nodig. Heere, schenk me liefde. Wijsheid. Kracht. Genade. Om een ambt te vervullen tot eer van uw naam en tot heil van uw gemeente. En dan schrijft Paulus zo'n bemoedigend woord aan zijn mede-ambtsdrager Timotheus. Dan schrijft hij in de tweede Timotheusbrief. Indien wij ontrouw zijn, Timotheus, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus de Heere blijft trouw, ondanks onze ontrouw en ondanks ons. En onze ontrouw, die kan zijn trouw niet teniet doen. Nee, dat betekent niet, dat begrijpt u. Dat we daarom niet zo zwaar aan hoeven te tillen. De woorden van onze tekst, die zetten ons niet aan tot lijdelijkheid of tot gemakzucht. Maar ze willen ons rust schenken. We mogen ons ook als ambtsdrager toevertrouwen aan de Heere, aan de Heer Jezus, aan de grote ambtsdrager. Dat bewaart ook voor een stuk kramp, alsof wij het zouden moeten doen, alsof het van ons zou afhangen. Dan mag je net zeggen, Heere, u wilt het toch doen, door mij en in mij. Dat geeft een rust, dat het ten diepste niet van mezelf afhangt. We mogen al het ambtswerk leggen in zijn handen. En dan is het in goede handen. Dan is het in de handen van hem die het zegt. Ik die u roep, ben getrouw, die het ook doen zal. Echter, wat achten we ook na ontvangen genade, wat achten we ook als ouderling, diaken, dominee, hem die alleen geloofwaardig is, dikwijls ongeloofwaardig. We achten de Heer ons ongeloofwaardig. Hoe dikwijls zitten we niet tussen met onze ja-maars en onze en-tochs. Wat een belediging en wat een smart voor God, die zo getrouw is en betrouwbaar. De grootste vijand die ons bedriegt, is dan ook dat schandelijke ongeloof van ons. U zegt, wat is nu het beste bestrijdingsmiddel voor dat ongeloof? Het woord. In het woord hebben we het beste wapen tegen alle aanvechtingen die ons bestrijden. Onder andere in dit schriftwoord, hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Ik mag u een ervaring doorgeven van een mede-ambtsbroeder, een ambtsbroeder Speusen. Spurgeon, hij begon elke dag met Bijbellezen. En dan zocht hij een belofte op. En daar ging hij mee tot de Heere. Dan pleitte hij op die belofte. En zo leefde hij van belofte tot belofte. En hij zegt later in zijn pastorale herinneringen: alleen zo heb ik het ambt kunnen volbrengen, gedragen door de belofte van God. En dan noemt hij met name deze belofte: hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Een belofte om op te pleiten. En zo pleiten we en bidden we. Heere, wilt u in me werken? Door uw woord en door uw geest, en wilt u door me werken. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot heil van uw gemeente. Ambtsdragers, dat mag duidelijk zijn, zijn als het goed is biddende mensen. Maar we hebben ook het gebed van u zo nodig, gemeente. En dan zijn we gelijk aangekomen bij het tweede deel van onze tekst, vers 25, waar Paulus schrijft: broeders, bid voor ons. Gemeente, we mogen voor onszelf bidden. Ja, we hebben zelfs voor onszelf te bidden. Maar laten we er toch voor waken de voorbeden niet te vergeten. Ook de voorbeden voor de ambtsdragers niet. Dat is, zo zouden we bijna zeggen, dat is onze dure plicht. Onze roeping. Er moet wederzijds gebeden worden. De diakenen, de ouderlingen en de predikanten hebben te bidden voor de gemeente in het algemeen en voor de gemeenteleden afzonderlijk, voor hen die het moeilijk hebben, die een kruis te dragen hebben. Maar andersom zult u ook de kerkraad in uw gebeden gedenken. Ook wat dat betreft kunnen we veel leren van deze eerste Thessalonicenzenbrief. En hoofdstuk 1 zegt de apostel dat hij de gemeente van Thessalonica gedurig in zijn gebeden gedenkt. En in onze tekst van vanavond zegt hij hoe grote waarde hij hecht aan de voorbeden van de gemeente voor zijn arbeid waartoe hij geroepen is. Broeders, en daar horen de zusters natuurlijk ook bij, dat begrijpt u. Broeders en zusters, bid voor ons. Voor Timotheus en Silvanus, voor Silas en mij en voor al die andere arbeiders in Gods koninkrijk. De versen 12 en 13 van dit hoofdstuk bracht Paulus ook al even de ambtsdragers ter sprake. We hebben het met elkaar gelezen hoe hij daar schrijft. En wij bidden u, broeders, erkent hen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. Er zou de beste erkenning niet zijn om voor ze te bidden. En zo gaat hij dan verder en acht en zeer veel in liefde om hun werk. Want ambtswerk is werk dat verricht wordt in naam van Christus en in opdracht van de koning van de kerk. Nee, dat wil niet zeggen dat er daarom niets op dat werk valt aan te merken, dat het volmaakt werk zou zijn, verre van dat. Maar zo zou ik vanavond willen zeggen. Juist. Omdat er op ambtsdragers, omdat er ook op ambtsdragers heel wat aan te merken is. Daarom hebben we uw gebed zo nodig. Broeders, bid voor ons. Voor ze bidden, dat is ook ze hoog houden. In de onderlinge gesprekken thuis of op visite. Hoe spreekt u over hen? Hoe horen uw kinderen u spreken over de ambtsdragers? Uit liefde? Met achting? Of zo van, die en die, begrijp je nu dat die daar zit? Dat is niet naar het woord. Dat is niet naar de maat van het woord. Paulus, hij houdt ons iets anders voor. Broeders, bid voor ons. En als we het heel letterlijk vertalen, dan staat er eigenlijk in het Grieks, bid rondom ons. De apostel wil als het ware zeggen, omring ons met een muur van gebed. Zo'n muur rondom de gemeente is de beste bescherming tegen aanvallen van de boze. De Engelse predikant Andrew Gray heeft eens gezegd, waar veel gebed is, daar is veel van de hemel op aarde. En dat is waar. Paulus gelooft in het gebed. Hij gelooft in de kracht van het gebed. Bidden helpt. Daar is hij van overtuigd. Doet u dat, gemeente?
Bidt u voor de gemeente? Moet u daar eens heel eerlijk persoonlijk antwoord op geven. Bidt u op de krachtige werking van de Heilige Geest in de gemeente? Dat er een opwekking, een geestelijk revival zou komen? Dat is toch zo nodig? Dat ziet u toch zeker wel? En bidt u ook voor het ambtswerk wat verricht wordt in de naam van Christus Jezus? Heeft dat een plaats in uw dagelijkse voorbeden? En misschien moet u wel zeggen, nee, als ik eerlijk ben, niet. Tot mijn schaamte moet ik zeggen, niet. Verander het dan eens. Vandaag. Paulus zegt, het is nodig te bidden voor elkaar. Anders zou hij er ook niet zo nadrukkelijk en uitdrukkelijk om vragen. En dat doen we niet alleen hier in 1 Thessalonicense 5, maar in 5 van zijn 13 brieven vraagt hij om de voorbeden voor hem en voor de andere werkers in dienst van het evangelie. Weet u, in de tweede Korinthebrief, dat vind ik zo mooi, in die tweede brief noemt Paulus bidden, mee arbeiden in de gemeente des Heren. Wie bidt, wie voorbeden doet, wie de gemeente draagt in het gebed, wie het ambtswerk draagt in het gebed, is een medearbeider die verleent zijn of haar medewerking in de gemeente. Zo bezien hebben we allemaal een taak in de gemeente, jong en oud. Ook u die meeluistert bij de kerktelefoon en aan uw stoel gebonden bent of al hoog bejaard bent. Want al komen het huis niet meer uit, bijna niet meer uit. En al kunnen we niet veel meer, één ding kunnen we altijd nog en dat is bidden. En dat is niet weinig, dat is veel. Dat is niet om zo te zeggen, nou ja, vooruit, je kunt altijd nog bidden. Nee, dat is van wezensbelang voor de christelijke gemeente. Dat is werkelijk het belangrijkste werk dat er binnen de gemeente te doen valt. Bent u, ben jij zo'n medearbeider in het koninkrijk van God? Eén ding weet ik zeker. Als we de Heer Jezus gaan lief krijgen, dan gaan we ook zijn dienst lief krijgen en zijn gemeente lief krijgen. Een liefde die zeker ook tot uiting zal komen in het gebed. Gezegend die gemeente, waar veel gevouwen handen zijn. Gevouwen handen, dat we zeggen we kunnen het zelf niet. Dat we zeggen we geven het uit handen, in zijn handen. En nogmaals, dan is het in de beste handen die maar denkbaar zijn. Laten we het daarom zonder ophouden bidden. Heere, wilt u ook in onze gemeente, die uiteindelijk toch uw gemeente is, die de gemeente des Heren is, de gemeente van onze Heer Jezus Christus, wilt u ook onze gemeente in genade aanzien en de ambtelijke arbeid die verricht mag worden met uw zegen bekronen, waai met de wind van uw geest en blaas alle halfslachtigheid, alle doodsheid omver en wilt u het nieuw leven inblazen dat er veel liefde tot Christus Jezus gevonden zal worden. Heer Jezus, rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid, win velen, ja allen in voor u. De grote heiden, apostel Paulus, tegen wie wij zo opzien, die vraagt om gebed. Dat is een teken van zijn ootmoed. Hij is, om zo te zeggen, geen supermens, die geen hulp of geen bijstand meer nodig zou hebben, die het zelf wel weet te klaren. Nee, Paulus moet van het gegeven van genade leven. Ja, ook hij, die grote Paulus. Daarom, broeders, bid voor ons. Met deze woorden beleidt de apostel dus zijn kleinheid en zijn totale afhankelijkheid van de Here. Daar schaamt hij zich niet voor. Moeten wij ook maar niet doen, broeders. Laten we het maar heel eerlijk beleiden dat we in onszelf niet zijn. Als we denken, nou zal ik het eens even doen. Als we ons toch wel zo'n aardige ouderling vinden, of zo'n prima diaken, of zo'n uitstekende dominee. Dan zijn we niet op onze plaats. We moeten, ik zeg het nog een keer, niet boven de gemeente staan, maar ernaast, ja eronder. Een ambtsdrager die zal weten wat het is om de minste te zijn, om te dienen, dat is toch de minste, om te dienen in de liefde. Het is niet voor niets dat als Calvijn in zijn institutie in zijn grote werk spreekt over de ambtsdragers, dat hij het dan heeft over mannetjes uit het stof verrezen. En dan zegt Calvijn, laat ons maar niks verbeelden. We zijn niks. Zonder Christus kunnen we niks doen. Want je kunt nog zo'n goede dominee, zo'n geroemde oudeling of zo'n kundige diaken zijn. Wat we zijn, dat zijn we dankzij hem, die roemt, die roemen in de Heer. Het is niets uit ons en alles uit hem. Gemeente, weet je wat goede ambtsdragers zijn? Ambtsdragers die het beleiden, ik moet het helemaal van de Heer en zijn genade hebben. Zulke ambtsdragers hebben geen hoge dunk van zichzelf. Weet u van wie ze wel een hoge dunk hebben? Van de Heer. Van hem mogen we dan ook grote gedachten hebben. Immers alle die het van hem verwachten zullen niet beschaamd worden. En wat is nu het uiteindelijke doel van het gebed van de ambtsdragers en van het gebed voor de ambtsdragers? Het antwoord lezen we in de tweede Thessalonicenzenbrief. Waar Paulus schrijft. Broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben. Ja, dat moet ons diepste verlangen zijn. Dat hoe meer, langer hoe meer mensen de woord en geest door middel van de ambtelijke bediening verbonden raken aan de Heer Jezus met de band van het geloof buiten hem niet meer kunnen. Wordt de koning van de kerk, de Heer Jezus Christus, niet geëerd in de menigte van de onderdanen. Heren, zegen zo uw arbeid in uw koninkrijk, ook in goede reden, opdat zondaren u gaan liefkrijgen of nog meer gaan liefkrijgen. Daarin wordt uw naam toch verheerlijkt. En daar gaat het om. Om zijn naam. Gemeente, we kunnen het als ambtsdragers niet alleen. Er zijn Aarons en Hurs nodig, die de biddende en strijdende handen van Gods dienstknechten ondersteunen. Ondersteunen met gebed. En dat laat de Heere niet ongezegend. Dat wordt gemerkt. Ten slotte, bidden voor elkaar, dat geeft een band. Dat schept een eenheid. Eenheid in de Heere. Broeders, zusters, bid voor ons en wees verzekerd van ons gebed voor u. Amen. We zingen met elkaar Psalm 133, het eerste en het derde vers, 1 en 3 van Psalm 133.
We gaan met elkaar het formulier lezen voor de bevestiging in het ambt. En uiteraard lezen we alleen dat gedeelte wat betrekking heeft op het ambt van diaken. Geliefde christenen, gij weet hoe wij u voorgedragen hebben, de namen van onze medebroeders Grimmis en Van Splunder hier aanwezig, die tot de dienst van het diakenschap van deze gemeente verkozen zijn, om te vernemen of iemand iets had waarom ze in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen heeft ingebracht, waarom wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal, en verder allen die hier aanwezig zijn, eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling van het ambt der diakenen. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werd de prijs van de verkochte goederen. En aan een ieder werd uitgedeeld nadat hij nodig had. Maar toen daarna een murmurering ontstond omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening werden verzuimd, zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen die in het bijzondere van de bediening der armen hun werk zouden maken, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter zouden kunnen volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8, waar de apostel, sprekende van deze dienst, zegt dat degenen die uitdelen dit zullen doen in eenvoudigheid. En sprekende van de helpers bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze plaatsen blijkt wat het ambt is van de diakenen. Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de gaven en goederen die voor de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp van de armen vele goede middelen worden gevonden. Het tweede deel van een ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen oplettendheid en voorzichtigheid om de gaven niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Daartoe is het zeer goed dat zij niet alleen met uiterlijke gaven, maar ook met troostrijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Maar daarbij dragen zij met grote nauwgezetheid zorg dat de noden, zorgen en geheimen van de schapen van hun kudde bij hen veilig zijn en worden behartigd als waren het hun eigen noden, zorgen en geheimen. Daar is alleen Jezus Christus, de goede herder, en hun als zijn dienaren toevertrouwd zijn. Gemeente, we gaan nu zometeen over tot de bevestiging. Nadat beide ambtsbroeders in het ambt bevestigd zijn en ik de zegen op hen heb gelegd, zingen we hen staande toe uit de morgenzang, het derde vers, en dat gewijzigd, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. De morgenzang, het derde vers, enigszins gewijzigd na de bevestiging en nadat hen de zegen is opgelegd. Ik verzoek de beide broeders nu van hun plaatsen op te staan. Opdat dan, geliefde broeders, Grinwis en Van Splunder, en ieder mogen horen dat gij gezind zijt de genoemde diensten te aanvaarden, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u of gij in uw hart overtuigd zij dat gij wettig door Gods gemeente en mitsdien door God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk het hier beschreven is, volgens deze leer, getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij, diakenen Grimus en Van Splunder, in de bediening van de armen. Belooft gij ook in alle godzaligheid u te gedragen en geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen, u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is hierop het antwoord van Jan Grinwis? Dat gevoelen, dat wil zeggen deze gezindheid, zij in u, die ook in Christus Jezus was. Filippenzen 2, vers 5. Wat is hierop het antwoord van Maarten van Splunder? Ja. Wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Psalm 27, vers 14. De almogende God en Vader geven u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeders, een kort persoonlijk woord, maar dat gaat in een dienst als deze ook niet om persoonlijke woorden, maar om het woord van de Heere. In de eerste plaats wens ik u beiden Gods zegen toe over het diakenambt wat u beiden hebt mogen aanvaarden. Ik hoop dat u het beiden mag doen in de kracht van de Heere. Ik wil een paar woorden zeggen naar aanleiding van de tekst die ik u heb meegegeven. Als het één ding nodig is voor een ambtsdrager, dan is het dit wel dat de gezindheid van de Heer Jezus Christus ook onze gezindheid is. De Heer Jezus Christus, hij was met barmhartigheid bewogen. Het ambt van de diaken is het ambt van de barmhartigheid. Hij was bewogen over de armen, over de zieken, over de mensen die in nood waren. Maar dat niet alleen, hij was ook bewogen over de scharen, die een schare was zonder herder, omdat ze hem, de goede herder, niet kenden. Ik hoop dat u beiden, gedreven door de liefde van Christus, in het ambt mag dienen. En dat u beiden mag wijzen op hem alleen. En dat, zoals ik ook in de preek heb gezegd, de liefde van de Heer Jezus Christus uw hart mag vervullen. En dat u gedreven door die liefde ook werkzaam mag zijn in dit deel van zijn wijngaard. Dat is altijd een hoge zaak. Het zijn schapen van zijn kudde die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. En hij zal er een keer op terugkomen wat wij met die schapen hebben gedaan. Of wij hen in de liefde gewezen hebben op de Heer Jezus Christus. Dat zal hij vragen aan u, aan de andere ambtsbroeders, aan mij. Het is een zware taak, het ambtswerk. Dat is niet om interessant of gewichtig te doen, dat is zo. U hoeft het niet in eigen kracht te doen, dat hebt u vanavond gehoord. Dat staat ook in die andere tekst. Wacht op de Heere. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, verwacht het van de Heere. Wees sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, verwacht het van de Heere. En wie het van hem verwacht, die komt niet beschaamd uit. Dan geeft hij een mond om van hem te getuigen. En handen om de werken der barmhartigheid te doen. Hij stellen u samen met de andere broeders van de kerkraad. En tot de kerkraad behoor ook ik. En dominee staat er niet boven, maar is één van de kerkraad. Hij stellen ons allen tot zegen van zijn gemeente. Hij zij u een God van nabij. Dank u wel. We lezen nu de vermaning zoals die in het formulier staat. Diakenen, zijt vlijtig in de verzameling van de gaven, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukten te hulp, verzorgt die waarlijk weduwe zijn en de wezen. Bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoudt de verborgenheid des geloofs in een rein geweten als goede voorgangers voor geheel het volk. Alzo zult gij een goede ingang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde van uw Heere. Aan de andere kant, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten van God. Wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en hun regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp van de armen. Wees weldadig, geeft mild, deelt gaarne mee. Wees dankbaar jegens Christus, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. En ieder arbeide, werkende wat goed is met zijn handen, opdat hij hebben te geven aan hem die nood heeft. Dit doende zult gij van de Here ontvangen, het loon der gerechtigheid. We willen eindigen met het dankgebed van het formulier en tevens voorbeden doen. En willen in de voorbeden gedenken de heer A. Tanus van de Breenstraat 27a die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen de afgelopen week. Jullie ook opdragen Renier Vissia uit Rozenburg en Anita van der Smient uit Tinte die meeleven met onze gemeente en die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. En ook willen wij bidden voor de synode die deze week zal vergaderen. Laat ons bidden en danken. Heere God, hemelse Vader, we danken u dat het u heeft beliefd tot meerdere groei van uw kerk, daarin te verordenen naast de dienaren van het woord regeerders en helpers, opdat daardoor uw gemeente in goede vrede en welstand bewaard en de armen onderhouden zouden worden. En dat gij ons thans in deze gemeente verleend hebt mannen van goede getuigenissen die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven van de wijsheid, van de dapperheid, van de onderscheiding en van de weldadigheid, dat een ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen van ongeregelde mensen. Evenzo de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Geef aan beide, de ouderingen en de diakenen, uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volhardend voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging van de wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in het bijzonder uw goddelijke genade aan dit volk, aan deze gemeente waarover zij gesteld zijn, opdat ze zich aan de goede vermaning van de ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in ere houden omwille van hun ambt. Geef aan de gemeente milde harten jegens de noodlijdende en een dankbaar gemoed om de barmhartigheid van Christus, opdat alzo waar een ieder zijn ambt getrouw vervult, uw heilige naam groot gemaakt in het rijk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bevorderd mogen worden. Heer, wij danken u dat u ons deze dienst gaf. Wij danken u voor uw woord. Voor uw woord dat zo rijk is, zo troostvol, zo praktisch ook. Dat we ons onder dat woord zullen stellen. Allen. Ambtsdrager en niet-ambtsdrager. En Heer, in wezen staan we allen in het ambt van alle gelovigen. Daar roept u ons toe op, krachtens onze doop. Om een leesbare brief te zijn van u, Heer Jezus Christus. Heer, geef dat er een liefde in de gemeente is. Dat we elkaar dragen in het gebed. Dat we het ambtswerk dragen. Dat de zorgen en de noden in de gemeente gedragen worden.
Wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben, voor de zieken. Voor de zieken in het ziekenhuis, voor de zieken thuis. En in het bijzonder bidden wij u voor mevrouw het mannetje in de Nieuwstraat en voor Jan het mannetje aan de kapellerij. U weet van hun ernstige ziekte en u weet dat het zo moeilijk kan zijn, lichamelijk, psychisch ook, dat het zo zwaar kan worden. Wilt u hen beide nabij zijn? En heren, dan danken we u dat mevrouw het mannetje al haar zorgen mag leggen in uw handen. Maar dan kan het soms zo moeilijk zijn. De vorst der duisternis zit niet stil. De bestrijdingen kunnen vele zijn. Heren, maar geef dat ze zich dag in dag uit gedragen mag weten door u. Door het gebed van de gemeente. Maar bovenal ook door het gebed van u. Gezegende hoge priester. Die bidt voor alle die u niet meer missen kunnen. Wilt u zijn met haar. Wilt u zijn met Jan het mannetje. Geef dat de nieuwe kuur die gestart is, gezegend zal worden. Dat de ziekte een halt wordt toegeroepen. U weet hoeveel vragen er kunnen zijn. Doe hem schuilen bij u. Doe het hem zoeken bij u. We danken u met meneer Tanis die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Geef hem alles wat nodig is. Wat zou het fijn zijn als hij spoedig weer naar zee kon. Zijn werk kon doen. U weet hoe graag hij dat wil. Wees met hem en zijn gezin. Neem ze in uw hoede. En zegen ze. Wij bidden u voor dat jonge aanstaande echtpaar. Dat deze week in het huwelijk zal treden. Heere, geef ze een gezegend huwelijksleven. Dat het een leven bovenal zal zijn. Dicht bij u. In gehoorzaamheid aan uw woord. En geef dat ze op het kompas van uw woord zullen varen. Dan alleen zullen we zeker de veilige haven bereiken. Wilt u zo en van dag tot dag nabij zijn, geef hen samen met ouders, familie, vrienden een blijde en gezegende dag. Wij bidden u voor het werk van de synode. Deze week komt de synode bijeen. Wilt u geven dat uw heilige geest de toon zal aangeven. Dan alleen zal er op de juiste toonhoogte gesproken worden. Heren, wilt u onze Nederlands hervormde kerk, die ons zo lief is onder vaderen wil, bewaren bij uw woord, bewaren bij de belijdenis, die zo rijk vertolkte inhoud van uw woord. Geef dat het samen op wegproces, waarin we uw geest niet kunnen opmerken, geen doorgang zal vinden. Heren, ontferm u zich zo over ons allen. Ga met ons. Hoor ons om Christus wil. Amen. 146 vers 4. Psalm 146 vers 4 is de slotpsalm. Alleen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.